Er wordt aan de techniek gewerkt. Kijk, er is een doorbraak. Jullie hebben wel gehoord wat ik heb gezegd. Iedereen een goedemorgen. Ik wil vragen of je de Bijbel erbij wil pakken en met mij mee wil lezen. We gaan vanmorgen twee gedeelten met elkaar lezen die betrekking hebben op de dagen waarin wij leven. Gisteren was het dodenherdenking en vandaag is het bevrijdingsdag. En de afgelopen week waren wij een paar dagen in Normandië. En daar hebben we iets gezien, gehoord over de geschiedenis, wat er gebeurd is. 1944, 1945. En als je een beetje thuis bent daarin, dan weet je dat het op 6 juni 1944 D-Day was. Beslissingsdag. Maar na D-Day is er nog een heftige strijd geleverd tot 8 mei 1945. V-Day, Victory Day. Dag van overwinning. En tussen die twee data is er dus enorm gestreden. Zijn er ook heel veel slachtoffers gevallen. Maar in 1944 was de definitieve klap reeds uitgedeeld. En zo geldt dat ook in ons geestelijk leven. Als wij die twee dagen overzetten, die twee data, dan kunnen we zeggen, door de kruisdood en opstanding van de Heer Jezus is de vijand de definitieve klap toegebracht. Maar tussen beslissingsdag en overwinningsdag, de dag van glorie en victorie, als Jezus zijn koninkrijk zal gaan vestigen op deze aarde, vindt er nog een heftige strijd plaats. En dat is de strijd die wij wel duiden als een geestelijke strijd. En daar heb je deel aan als je in Christus bent. En dat weet ik niet voor jullie allemaal, daar kan je niet zomaar van uitgaan dat iedereen die in een kerkgebouw zit ook wederom geboren is. Maar als je in Christus bent, als je tot levend geloof bent gekomen, dan heb je te maken met die strijd. We leven als het ware tussen D-Day en V-Day. En dan kan de vraag in je opkomen, Heere God, waar blijft de doorbraak van uw koninkrijk vandaag? En dan kan er soms wel eens een vertwijfelde vraag in je opkomen, is het allemaal wel waar? Herken je dat of niet? Als je ziet wat er in de wereld gebeurt, dichtbij en ver weg. En ook soms als er dingen spelen in je eigen leven, waar blijft de vervulling van de Bijbelse profetieën en van Gods belofte? Nou, bladen met mij naar Matteüs hoofdstuk 17. En daarna lezen we nog een paar versen uit 2 Petrus hoofdstuk 1. Matteüs hoofdstuk 17. Daar gaat het over die prachtige geschiedenis, de berg van de verheerlijking. Vers 1. En na 6 dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes zijn broer met zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En hij, de Heer Jezus, werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Daar staat in het Grieks, hij onderging een metamorfose. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia die met hem spraken. En Petrus antwoordde en zei tegen Jezus, Heere, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij, als u het wilt, hier 3 tenten, 3 loofhutten, 3 soekas maken. Voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. En terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hem. En zie, een stem uit de wolk zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik welbehagen heb. Luister naar hem. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei, sta op, wees niet bevreesd. En toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. En dan nog een stukje uit 2 Petrus hoofdstuk 1. Want wie waren er met Jezus op die berg van de verheerlijking? Nou, dat waren Jacobus, Johannes en dat was Petrus. En als Petrus later in zijn leven zelf een brief schrijft, geïnspireerd door de Heilige Geest, dan haalt hij dat hele gebeuren daar op de berg van de verheerlijking aan. is heel indrukwekkend. 2 Petrus 1, vanaf vers 16, een paar versen. Daar schrijft Petrus, want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels, je kan ook vertalen fabels of mythen, gevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten. Het gaat hier over de komst van zijn koninkrijk. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam: dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem, die hebben wij gehoord toen deze vanaf de hemel kwam, terwijl wij met hem, met de Heer Jezus, op de heilige berg waren. En we hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. En dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigen machtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van de mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Tot zover. Nou, ik neem jullie mee naar een bijzonder gebeuren op de berg Tabor. Dat is volgens de meeste uitleggers de berg waar dit heeft plaatsgevonden. De berg, ook wel genoemd van de verheerlijking. En Petrus schrijft daarover in zijn brief en hij refereert naar die geweldige gebeurtenis, naar het moment dat hij getuige was van datgene wat God hem liet zien. En hij plaatst datgene wat hij gehoord heeft en hetgeen wat hij gezien heeft in de context van de tijd waarin hij leefde. Want hij spreekt over het koninkrijk van God in 2 Petrus hoofdstuk 1. En het is wel heel bijzonder dat hij daarover spreekt. Want hij is niet de enige die daarover gesproken heeft. Toen Johannes de Doper zijn bediening begon, sprak hij er als eerste over. Bekeer je, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. En toen hij later de Heer Jezus aanwees als het lam van God, en Jezus zijn bediening begon, toen sprak Jezus ook over dat koninkrijk. En hij bracht dezelfde boodschap als Johannes. Nou, dat is niet een ouderwetse boodschap, dat is een boodschap voor deze tijd. En ik hoop dat je er al gehoor aan hebt gegeven. Bekeer je en geloof het evangelie. Dat is echt een heel persoonlijke zaak. Je kan het niet doen met het geloof van je opa of van je oma. Er zal een persoonlijke relatie moeten komen tussen jou en de Heere God. Het koninkrijk van God. Petrus, hij spreekt daarover. Maar weet je wanneer hij daarover spreekt? Dat is heel opvallend. Daar spreekt hij over aan het einde van zijn leven. Heel bijzonder. Je zal zeggen, hoe weet je dat? Nou ja, dat staat hier ook in, je hebt toch je Bijbel op je schoot liggen, 2 Petrus 1. Vers 14 en 15, want hij, daar schrijft hij, omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden. Het afbreken van zijn tent is een beeld van het stervensproces. Want, zegt hij, de Heer Jezus heeft mij bekend gemaakt, duidelijk gemaakt dat mijn einde daar is. En ik wil jullie, zegt vers 15, nog iets in herinnering brengen voordat ik heen ga. De laatste woorden van Petrus zou je kunnen zeggen. We zijn getuigen van het sterfbed van de apostel Petrus. Ik weet niet of je wel eens bij een sterfbed hebt gestaan. En daar heb je misschien bepaalde herinneringen aan. De laatste indrukken die iemand heeft gegeven, de laatste woorden die iemand heeft gezegd, die kunnen heel veel waarde hebben, toch? Vergeet je je leven lang niet meer. Nou, die woorden van Petrus aan het einde van zijn leven, geloof me, die zijn waardevol. Ze zijn heel bemoedigend. En het is wonderlijk dat hij in de laatste fase van zijn leven wil spreken over het koninkrijk van God. Is dat geen bemoediging? En het is helemaal bijzonder omdat Petrus te maken had in zijn dagen, maar je komt ze vandaag nog met bosjes tegen, met spotters
die de spottende vraag stelden: waar blijft dan de dag van zijn komst? Die hoop, en dat is het koninkrijk van God toch? Het koninkrijk van God, broeders, zusters, luidt het herstel van alle dingen in. God gaat recht doen waar? In de hemel. Nee, dat is wat de meeste christenen vandaag denken, maar dat is niet wat de Bijbel leert. God gaat recht doen hier op aarde. En dat is voluit Bijbels. Weet je dat Joodse mensen het helemaal niet hebben over de hemel? Die hebben het over het koninkrijk wat hier op aarde gevestigd gaat worden. God gaat herstel brengen hier op aarde. Recht, vrede en rust zullen de kenmerken zijn die hij gaat brengen. Wie gaat dat doen? De Verenigde Naties? Nee. Een of andere wereldleider, met alle respect voor Trump, maar hij gaat het ook niet redden. Dat gaat er maar één doen. De Heer Jezus Christus, de vredevorst. En Petrus zegt, als ik nog iets mag delen aan het einde van mijn leven, dan is het dat koninkrijk dat gaat doorbreken. Ze kunnen ermee spotten, waar blijft dan de dag van zijn komst? Maar ik hou eraan vast, zegt hij. Er is een oud lied dat zegt, die hoop moet al ons leed verzachten. De komst van het koninkrijk van God. En er zijn in Middelharnas ook kritische luisteraars die zeggen, ja Jacques, dat klinkt allemaal wel mooi, maar wat zie ik er dan van in deze wereld? Bekijk jij niet de beelden die vanuit de wereld tot ons komen en weet je niet wat er in ons land plaatsvindt? Nou, of ik dat weet. Maar omdat ik die dingen zie, hef ik mijn hoofd omhoog en ik weet, mijn verlossing is daarbij, want God volvoert zijn helsplan. Daar gaat niemand iets aan afdoen, niemand. Niemand. En Petrus zegt, dat wil ik benadrukken, voordat ik heen ga, voordat ik de geest ga geven. Vind je dat niet indrukwekkend? Hij verzamelt al zijn krachten, zijn laatste krachten, om dit er nog uit te brengen. Een boodschap van hoop, van bemoediging, van herstel. En dat brengt maar één persoon, de Heer Jezus Christus. En dat is de boodschap die wij nodig hebben, leven tussen D-Day en V-Day, geestelijk toegepast. D-Day, beslissingsdag, Jezus kruisdood en opstanding. Jezus overwon de dood, o glorie, halleluja. Hij overwon Satan als een demon, hij overwon de zonde, het graf. Hij leeft. En ik hoop dat je kan zeggen, en ik met hem. Levend vanuit die day, het fundament is gelegd voor het herstel van alle dingen. En uitziende naar V-Day, dag van glorie en victorie. En tussen die twee dagen vindt nog een heftige strijd plaats. En dat is de tijd waarin wij leven. Maar dat betekent niet dat je moet gaan vertwijfelen over de belofte van God, over de profetieën van God. Nee, zegt Petrus, ik hou eraan vast. En moet je lezen wat er staat? Hij zegt in vers 16, ik vind dat zeer indrukwekkend. Aan het einde van zijn leven, hij zegt, wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd. Toen wij u de kracht en de komst, je kan ook vertalen de krachtige komst van onze Heer Jezus Christus, bekend maakte. Kijk, dat is wat wij nodig hebben vandaag. Niet, ik hoop maar, of ja, ik denk persoonlijk, dat geeft allemaal geen fundament onder je voeten, toch? Het gaat om al, zo spreekt de Heer. En we hebben de Heer God vanuit het boek Deuteronomium leren kennen als een man die niet liegen kan. Dat is heerlijk. Daar leef ik uit. Daar is mijn geloof in verankerd. In hem alleen. In zijn belofte, in zijn profetieën. En alle beloften van God zijn in Christus Jezus. Ja en amen. Vast en zeker. En Petrus zegt het. Wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd. Vanuit het Grieks, ik zei het al, kan je ook vertalen. Wij zijn geen fabels nagevolgd. Of wij houden ons niet vast aan mythen. Weet je wat een mythe is? Een mythe, even kort vertaald, dat is een onzinverhaal dat als waar wordt aangenomen. Dat is een mythe. En voor veel mensen, buiten de kerk, maar schrik niet, ook in de kerk, is de opstanding van Jezus een mythe. Een mooi verhaal, maar daar moet je ook niet te veel waarde aan hechten. De maagdelijke geboorte van Jezus is een mythe. Ook in de kerk vandaag op veel plaatsen. Mooi verhaal. Maar dat kan natuurlijk niet. Wel humor, hè, dat Lucas dat beschreven heeft, de maagdelijke geboorte. Lucas was arts. Je zal toch als arts geïnspireerd worden door de Heilige Geest nu gaat schrijven? Wat? Maagdelijke geboorte. Ja, maar de maagdelijke geboorte. Dat is wat? Als arts. Mythes. Nee, we houden eraan vast. Jezus is uit de maagd geboren. Jezus is uit de doden fysiek opgestaan. En Jezus zal fysiek terugkomen. Dat zijn geen mythen, fabels, verzinsels. Integendeel. Dat wat God beloofd heeft, toegezegd heeft, dat zal hij ook gaan vervullen. Staande op de belofte van mijn Heer en God. Kijk, dat is wat ons leven vandaag typeert, stempelt. Wat? Leven door geloof. Het geloof gaat straks over in aanschouwen. Maar nu leven wij door geloof. In een belovende God die niet liegen kan. Dat moet je van mensen nog maar afwachten. Er is aan mij zoveel beloofd in mijn leven. Maar er zijn er nog heel wat die wat moeten komen vervullen bij me. Maar hij doet wat hij heeft gezegd. En ik vind het zo heerlijk dat Petrus aan het einde van zijn leven al zijn krachten verzamelt om deze hoop nog één keer de wereld in te brengen. Hij zegt, ik breng je het opnieuw in herinnering. Hou eraan vast. Geen fabels, geen mythe. Wat de wereld dan ook zegt. De seculiere wereld, maar ik moet helaas ook zeggen de kerkelijke wereld. Laat je niet misleiden, laat je niet gek maken. Houd vast wat je hebt, dat is de boodschap. De komst van het koninkrijk van God is absoluut zeker. Nou, de amen zal er nu al ten hemel mogen stijgen. Nu vraagt iemand, want op Goeree zijn ze natuurlijk allemaal kritisch. En ik zie de wolkjes boven jullie hoofd verschijnen. Petrus, hoe komt het dat je daar zo zeker van bent? Hoe komt het dat je daar zo zeker van bent? Blaas je niet een beetje te hoog van de toren? Ben je niet een beetje te ingenomen met jouw kennis? Nee, zegt hij. Blader maar even naar Matteüs 17. Hij zegt, ik heb een beleving en ervaring gehad. Sterker nog, ik heb een voorproefje gehad van datgene wat in de toekomst gaat komen. Meen je dat? Ja, daardoor ben ik er zeker van. Ik heb drie redenen waarom ik zo zeker ben van de komst van Jezus Koninkrijk. En laat het even duidelijk zijn, ik ben een Gileast. Ik geloof in een Messiaans vrederijk. 1000 jaar vrede met de Heer Jezus op de troon van zijn vader David, regerend vanuit Jeruzalem. Openbaring hoofdstuk 20. Dat Koninkrijk komt. Het is de rode draad door heel de Bijbel heen. In Christus is het koninkrijk reeds dichtbij gekomen. Maar het krijgt pas zijn volle vervulling als hij fysiek terug zal komen. En dat koninkrijk zal overgaan in een eeuwig koninkrijk. De 8e dag, maar dit gaat een beetje te snel misschien. De eeuwige toestand. Nou, Matteüs 17. Petrus zegt, ik ben zeker omdat ik een ooggetuige geweest ben van zijn heerlijkheid. Ik ben een oorgetuige geweest en ik heb het profetische woord. Nou, dat laatste zal ik een beetje laten liggen, anders wordt het te veel vanmorgen. Maar hij zegt, ik wil je twee dingen laten zien waardoor ik diep overtuigd ben van wat ik geloof. Nou, wat is dat dan? Nou, Matteüs 17. Petrus neemt je helemaal mee, hè? Naar die hoge en heilige berg. Sommige die menen dat het de Hermon is. Hè, die ligt helemaal in het noorden van Israël. De Tabor ligt een stuk lager. Ik geloof dat het de Taborberg is. En ik had het voorrecht om daar te zijn. En hij zegt, wij werden meegenomen door de Heer Jezus. Ja, niet ik alleen, zegt hij. Nee, Jacobus ook en Johannes. Hij nam ons mee en bracht ons op een hoge berg. Alleen wij. Nou, er zijn heel veel uitleggingen over. Sommigen zeggen, ja, die drie, die hadden het hardst nodig. Dan neemt Jezus je apart. Mag hoor. Misschien ben je ook wel zo iemand. Die apart genomen wordt door de Heer Jezus Christus, omdat je het zo hard nodig hebt. Wat? Een arm om je heen? Ook dat. Maar misschien ook wel een gesprek onder vier ogen. Dat kan. Dan neemt hij je apart. Vind je dat spannend of niet? Je zal toch een Samaritaanse vrouw geweest zijn. Die nam die ook even apart. Sta je water te putten. verklaart die man heel je leven. Hij zei, ga je mannen halen. Ja, toen voelden ze het wel. Ze had 6 mannen gehad. En de man die ze nu had, was haar man niet. En toen kwam ze de 7e tegen. Wie was dat? Dat is de Heer Jezus. En toen met zijn evangelisten. In die ontmoeting met hem, als hij je apart neemt, is soms best spannend hoor. En het is niet alleen maar de boodschap stil, maar wacht maar, alles wordt nieuw. Maar soms ook confronterend met wie je bent. Maar nooit om jou negatief weg te drukken, nooit. Altijd om je dichter te brengen aan het vaderhart. Hier ook, ik neem de 3 apart. De een zegt, die had het hardst nodig. De andere zegt, daar neig ik toe, dat waren de intimi. Hij had een aantal kringen van discipelen. Hij had er 3, de kring van 3, de kring van 12, de kring van 70, de kring van... Tot welke kring behoor jij? Had hij jou meegenomen naar die hoge, verheven, heilige berg om gewoon met jou apart te zijn, om tijd met je door te brengen? Had jij erbij behoord? Had u erbij behoord? Het zegt iets misschien wel over ons leven, hè? Leef je dicht bij Jezus? Ja, ik ervaar zo weinig van... Leef je dicht bij Jezus? Mensen klagen heel veel over de Heere God. Maar weet je waar ik achter ben gekomen in mijn eigen leven? Dat als ik weinig van hem ervaar, dan leef ik vaak ook op grote afstand. En als je op grote afstand van iemand leeft, word je kritisch. Raak je vroeg of laat gefrustreerd. De vraag is, leef je dicht bij Jezus? En als je dicht bij hem leeft, dan ervaar je iets van hem. Waarvan? Van de werkelijkheid van hem, van zijn bestaan. En hier gaat het over het koninkrijk, want hij werd van gedaante veranderd. Jezus onderging een metamorfose. Hij straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Dan word je meegenomen naar die hoge verheven berg. En dan zie je de Heer Jezus in één keer veranderen. Je zou zeggen, je herkent hem niet meer. Indrukwekkend, toch, of niet? En dan moet je even goed opletten. In vers 24 van Matthäus 16 staat iets aparts. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen. En dan krijg je dat gedeelte van wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen. Maar wat zei hij nog meer tegen zijn discipelen? Moet je even meelezen in vers 28. Voorwaar, ik zeg u, er zijn sommigen van hen die hier staan, maar goed luister hoor, die de dood niet zullen proeven voordat zij de Zoon des Mensen zien komen in zijn koninkrijk. Dat is een aparte tekst, hè? Er zijn sommigen van die hier nu staan, fysiek, lijfelijk, lichamelijk, die zullen het koninkrijk van God zien voordat ze sterven. Dat is een aparte tekst. Hoe kan de Heer Jezus dat nou zeggen? Want wij leven in 2024 en het koninkrijk is nog steeds niet aan publiek gevestigd, toch? Kijk alleen maar naar Israël. Hoe kan de Heer Jezus dat nou zeggen? En al die apostelen, zij zijn toch gestorven? Dat klopt. Hebben ze dan niks van het koninkrijk gezien? Heeft Jezus hier gelogen dan? Is dit een loze belofte geweest? Nee. Het wordt misschien, ik kan het niet helemaal inschatten, binnen 6 of 8 dagen al vervuld wat hij hier zegt. Wat bedoel ik? Matthäus 17. Een aantal van jullie zullen het koninkrijk van God zien voordat zij sterven. Het wordt vervuld in Matthäus 17. Want de Heere Jezus zegt niet, jullie allemaal zullen het zien. Een aantal. Wie? Petrus, Jacobus, Johannes. Binnen 5 of 6 dagen wordt het al vervuld. Ik neem jullie mee naar die hoge en verheven berg. En ze krijgen zicht, het staat hier, op zijn koninkrijk. Een bergtopervaring. Heb je die ook gehad? Of heb je die elke dag? Je zegt, ja, ik kan toch niet naar Israël zeker in deze... Nee, dat bedoel ik niet. Je hoeft niet naar Israël voor zo'n ervaring. Ik hou heel veel van Israël. Ik zou er het liefst gaan wonen. Maar voor die ervaring, voor die belevenis, hoef ik er niet naartoe te vliegen. Prijs de Heer daarvoor. De Vader zoekt aanbidders in geest en waarheid. Dat wil zeggen, het is onafhankelijk van plaats, locatie of wat dan ook. Al hou ik veel van Jeruzalem. Maar wij kunnen de Heer aanbidden, ervaren, beleven. Zelfs in Middelharnis. Dat is toch een godswonder of niet? Zelfs in Middelharnis. Maar de vraag is, heb je die bergtopervaring met hem? Ken je die ontmoeting met hem vanuit ervaring? Want Petrus zegt, dit is een van de bewijzen waarom ik aan het einde van mijn leven zo zeker ben van de komst van Jezus Koninkrijk, dat het door gaat breken. Want ik heb een ervaring, een beleving gehad met hem op de berg, die zal ik nooit meer vergeten. Wat zag je dan? Ik zag Jezus gezicht blinkend, stralend. En zijn kleren werden wit als licht en dat niet alleen. Vers 3 zegt, en zie aan hen verschenen ook Mozes en Elia die met hem spraken, met Jezus. Dat is een tafereel geweest daar. Vandaag zouden wij zeggen, vastleggen. Wie heeft een camera? Gelijk alle telefoons met eerbied gesproken, die zouden tevoorschijn komen. Dit willen we niet missen en binnen no time zou het op social media staan. Ik denk trouwens dat als Jezus terugkomt, dat dat de kanalen zijn waardoor heel de wereld zal zien dat hij er is. Binnen no time. Dat kon vroeger niet. Hoe zou Niels naar de andere kant van de wereld? Dat gaat binnen no time. Dat is wat. Indrukwekkend, hè? We zouden het vastleggen. En die Petrus heeft iets geproefd van Gods tegenwoordigheid daar op die berg. En wat zegt hij hier? God, alstublieft, laten we hier blijven. Laten we 3 tenten bouwen. Nou, ik hoop niet dat je al op je klokje hebt gekeken. Die is, nou ja, hij mag nou wel afronden. Maar dat je zo gefocust bent dat je zegt, ga maar door. Er is hier iets van de tegenwoordigheid van God. En die tegenwoordigheid, de goede tierenheid van God, is beter dan dit. Ja, jullie durven niet, maar dat staat er echt. Is beter dan dit leven. Herken je dat? Of zeg, ik ben blij dat we zo gaan afronden. Nee. Zijn tegenwoordigheid. Weten we het verschil nog? Dat God tegenwoordig is of dat hij afwezig is. Proef je dat in de samenkomst? Of is het gewoon, nou ja, we gaan erheen, we rollen het gebouw in en we gaan er zo weer uit en die man zal wel wat voorbereid hebben. Of kom je hier met een intens verlangen naar een ontmoeting met God zelf? Die momenten ga je niet meer vergeten. Peter is aan het einde van zijn leven gekomen. Hij zegt, ik ben zeker van de doorbraak en de komst van Gods Koninkrijk. Want ik heb een ervaring gehad die ik nooit meer zal vergeten. Nooit meer. Nooit meer. En het kon niet mooier. Jezus, Mozes en Elia, ze waren er alle 3. En als je vandaag naar die berg gaat, dan zou je ontdekken, dan zou je zien dat daar een kerk is gebouwd, even los van alle rituelen en toestanden die daarbij verzonnen zijn. Maar die bouwer die heeft dat naproberen te bootsen. Hè? Als je voor die kerk staat, als je er geweest bent, weet je het, dan zie je eigenlijk 3 tenten, 3 torens. Eentje voor Mozes, eentje voor Elia en de middelste, dat is de hoogste, die is voor de Heer Jezus. Dat was het verlangen van Petrus. Ik wil hier blijven. Ik vind het prima daar onder aan de berg. Dat leven gaat toch wel door. De wereld gaat toch wel. Ik wil bij u zijn, Heer Jezus. Dat is zo heerlijk. Mozes, hij vertegenwoordigde de wet. Elia vertegenwoordigde op de berg de profeten. De wet en de profeten. En volgens Matteüs 5, vers 17 is Jezus gekomen om de wet en de profeten te vervullen. Er staat in Romeinen 3 vers 21 en 22, nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeet is getuigd, namelijk gerechtigheid van God door geloof in Jezus Christus. Tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Petrus, hij is ooggetuige, hij heeft iets gezien. En heeft iets gehoord. Wat heeft hij gezien? Nou, die gedaanteverandering. Hij zag Jezus niet als het lam van God. Hij kreeg een zicht op Jezus als de leeuw uit de stam van Juda. Petrus kreeg op de berg zicht. Niet op de leidende knecht des Heren. Maar hij kreeg een voorproefje op het moment dat Jezus komt met macht en majesteit. De krachtige komst van Christus, de Messias. Dat is wat. En daar leefde hij bij. Los van wat die spotters zeiden. Fabels, joh. Nee. Dat maak je mij niet meer wijs. Ik laat me niets op de mouw spelden. Dit is voor mij vast en zeker. Ik heb het gezien. En Mozes en Elia, ze waren erbij. En ik heb ook wat gehoord. Wat heb je gehoord? Een stem uit de hemel. Oh, die stem die zette het drietal zeker centraal. Petrus, Jacobus, Johannes. Ja, dit zijn ze. Dit zijn de charismatische leiders van vandaag. Nee. Oh, Mozes dan zeker, de man Gods. Dit is Mozes ook niet. Dat is wel voor Mozes geweest. Nou, dan Elia. Kijk, Elia is de profeet van de wonderen in Israël. Als je vandaag in Israël naar het Karmelgebergte gaat, de eerste die je tegenkomt is Elia. Dan staat hij met zijn voet op een Baalprofeet en een zwaard in zijn hand. Ja, Elia is de profeet van de wonderen. Deze is mijn geliefde profeet. Ook niet. Er staat er maar één centraal. Petrus, Jacobus, Johannes, even naar de zijkant. Mozes, Elia, even naar de zijkant. Ik heb er maar in één welbehagen. Mijn zoon. De enige die ik lief heb. Die geef ik aan een wereld verloren in zonde en schuld. Om het fundament te gaan leggen voor het herstel van alle dingen. En daar is het koninkrijk een van de dingen van. Vind je het niet indrukwekkend? En die stem klinkt, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik welbehagen heb. Luister, hoor naar hem. En wie de stem van de zoon van God gehoord heeft, zegt de Bijbel in de Johannesbrief, die zal leven. Heb je zijn stem al gehoord? Er zijn zoveel stemmen in de wereld die naar ons toekomen, die vragen om de voorrang in jou en mijn leven, of je nou oud bent of jong. Ken je de stem van de goede herder? Mijn schapen horen mijn stem. Ik vind het zo indrukwekkend. Petrus zegt, ik zal het nooit meer vergeten. Ik was een ooggetuige en ik was een oorgetuige op die hoge, heilige, verheven berg, de Tabor. En ik heb een blik gekregen in de toekomst. Niet op Jezus als de leidende knecht of als het lam, maar als de leeuw uit de stam van Juda. Hij zou komen met macht en majesteit. In glorie en victorie. En hij zal herstel gaan brengen hier op aarde. Zegen voor Israël. Geheel Israël zal zalig worden, staat er. Je staat al wel achter Israël op dit moment ook, of niet? Zijn rijke belofte, God gaat zijn heilsplan via Israël uitvoeren. En Israël zal tot zegen zijn voor de volkeren, staat er. Het zal zijn als leven uit de dood, zegt hij. Romeinen 19 en 11. Wat een dag zal dat zijn, hè? Ben je er klaar voor? Petrus zegt, ik kan nu sterven. Ik heb het je nog één keer in herinnering geroepen. Nou, ik weet niet, misschien is dit mijn laatste beurt ook hier. Ik weet het niet. Kan toch? Laat je niet gek maken door de media. Onderscheid ook de boodschappen die in veel kerken wordt verkondigd. Onderzoek de dingen. Laat je niet ontmoedigen door wat je ziet of wat je hoort. Maar leef bij de geopenbaarde waarheid van het woord van God. En dan zou je toekomst zeker zijn. Dan zou rust, vrede, gerechtigheid, wat de kenmerken van het koninkrijk zijn, die zullen vandaag al jouw deel zijn. Is dat rijk of niet? Dat is geweldig. Vandaag de koning der koningen al in mijn hart. Ik heb hem niet alleen toegelaten als heiland. Dat wil iedereen. Als heelmeester, prachtig. Maar ook als Heer. Als de Kyrios van mijn leven. Rust mijn ziel. Uw God is koning. Heel de wereld. Zijn gebied. Indrukwekkend, hè? Hij verandert niet. Mag ik eens vragen? Herken je dit in je leven, dit leven? Ik moet een beetje gaan afronden, zie ik. Petrus is er zo diep van overtuigd dat hij dat door wil geven. In de tijd van 2024, met zoveel gebrokenheid, zoveel nood, oorlogsgeweld, allerhande tumult, dichtbij, ver weg. Maar hij zegt, laat me niet van de wijs brengen. Ik hoop dat de rots een gemeente is die niet meegaat in de geest van de tijd, maar die pal blijft staan voor de waarheid van het woord van God, daaruit leeft, dat ook verkondigt en proclameert. En dat wij vandaag al ambassadeurs mogen zijn van het koninkrijk wat door gaat breken. Hé, wat ben jij hoopvol gestemd? Oh, dat is zeker je karakter. Nee, joh, dat karakter heb ik niet echt mee. Het is meer een persoon die ik heb ontmoet. En met wie je omgaat, daar moet je mee besmet. En Petrus moest op een gegeven moment die berg weer af. Dat is ook wat geweest, hè? Je moet straks de wereld weer in. Het is toch heerlijk hier of niet? Zit je in de rust? Zit je een beetje onrustig erbij? Dan ga je de wereld weer in. Dan ga je de berg weer af. Maar dan heb je ook wat te vertellen morgen, toch? Dan heb je over iemand iets te vertellen. En dan kan je zeggen, ik volg geen kunstig bedachte fabels of mythen na. Ik volg een persona die de weg, de waarheid en het leven is. Die was, die is en die spoedig komt. En die zijn koninkrijk hier op aarde gaat vestigen. Nou, dat profetische woord, dat komt een andere keer misschien wel. Dan mag ik vragen ter afsluiting. Ken je deze ervaringen met de Heer Jezus? Heb je deze ontmoeting? Dat is wel belangrijk, hè? Want anders wordt het geloof, dat wordt iets van het navolgen van wetten en regels, waar geen leven in zit. Maar als je met een persoon omgaat, ja, dat is leven, toch? En daarom wil ik je uitdagen, aansporen tot een intiem leven met de Heer Jezus Christus. Dat vraagt keuzes. Dat vraagt een stukje discipline. Dat kost tijd en energie, mij ook. Kom je niet aanwaaien, maar het is de moeite waard. En daarom wees een gemeente die dicht bij de Heer Jezus leeft. Pas op voor allerlei Jezus plus evangeliën zoals die rondgaan. Maar leef bij Hem. Hij is het leven. Hem te kennen is het leven. En zijn stem te horen aan het begin van de dag al. Dat verrijkt je leven. Dat geeft je leven koers, inhoud, toekomst, hoop, verwachting. Geen hopeloos einde, maar eindeloze hoop voor allen die in Christus zijn. Er was een atheïst, ik heb dat eerder verteld ergens, die wilde Billy Graham overtuigen dat zijn God dood was. Die wilde hem overtuigen dat hij mythen navolgde, fabels, verzinsels, kunstig bedacht, jazeker, maar wel fabels. Billy Graham liet hem zo wijs als hij was uitpraten, misschien kan ik beter zeggen uitrazen. En toen hij klaar was, toen zei Billy Graham tegen hem, ik heb het idee dat jij mij wil overtuigen dat mijn God dood is. Dat ik verzinsels navolg. Dat hij niet spreekt. Toen zei Billy Graham, ik moet je teleurstellen. Want ik heb hem vanmorgen nog gesproken. Kijk, dat is God kennen, niet vanuit wetten en regels. Dat mag wel en dat mag niet. Dat is hem kennen vanuit de verborgen omgang. Gods verborgen omgang vinden zielen, die kennen jullie nog wel hier toch? Waar zijn vrees in woont. Vertrouwelijk gaat de Heer om. Psalm 25 vers 14. Met wie hem vrezen. Ik bid jullie en mezelf. Ik wens jullie en mezelf. Dit leven toe. Hij is een werkelijkheid. De toekomst is zeker. Ja. Eindeloos goed. Amen. Vader in de hemel. Dank voor dit woord. Dank dat Petrus aan het einde van zijn leven dit nog door wilde geven. Een woord voor 2024. In de hectiek en de tumult van deze wereld ontvingen wij vastheid onder onze voeten. Geprezen bent u, o Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.